Beste kijker van De Nieuwe Wereld, kijk je ook graag naar onze gesprekken en wil je De Nieuwe Wereld ook in 2021 mogelijk maken? Doe dan mee met onze decemberactie en maak een bedrag over via onderstaande link. Alvast ontzettend bedankt. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Tazuko van Berkel. Ze is klassica, docente en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Dag Tazuko, goedemiddag.
Hi, goedemiddag.
Jij doet onderzoek naar een nogal eclectisch onderwerp, al zeg ik het zelf. Het gaat over het economisch denken in het oude Griekenland en de mensbeelden die daaruit spreken. Nou, daar gaan we vandaag uitgebreid over spreken. Maar misschien eerst maar eens even de vraag, wat onderzoek je dan precies als je zoiets onderzoekt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben klassica. Dat betekent dat ik me bezighoud met literatuur, met taal, met geschiedenis. En in mijn geval in het bijzonder ideeëngeschiedenis. Hè, dus ideeëngeschiedenis en mentaliteitsgeschiedenis. Hoe dachten de oude Grieken, met name in de periode van de 5e eeuw voor Christus tot pak een beet de 1e eeuw voor Christus, na over bepaalde fundamentele zaken. En dan in het verleden heb ik ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld manieren van denken over vriendschap of over getallen en rekenschap en dat soort concepten. Als je onderzoek doet naar economisch denken, dan kijk ik eigenlijk naar de antieke tegenhangers van economische theorievorming. We hebben natuurlijk in het hedendaagse discours hebben we allerlei professionele economen die theorie vormen. Dat is niet de enige vorm van denken die ik interessant vind als ik naar de oudheid kijk. Want ik kijk eigenlijk ook naar de tegenhanger van hedendaags economisch denken door mensen als, nou ja, jij bent dan misschien een beetje een econoom, ik niet. Dus laten we zeggen, gewoon de gewone man, de man op de straat. Wij hebben namelijk allemaal, ook heden ten dagen, lopen we rond met een informele economische theorie in ons achterhoofd. Die gebruiken we als we nadenken, als we reflecteren op maatschappelijke dingen. Ook als we nadenken over persoonlijke beslissingen die we nemen. En daarvan zoek ik eigenlijk ook de tegenhanger in de oudheid. Nou, hoe gaat dat te werk als je op zoek bent naar manieren van denken, naar ideeën van mensen? Dan ben je in mijn geval, kun je niet zo makkelijk de straat op met een microfoon en bandrecorder en vragen hoe de uitgestorven oude Griek ergens over dacht. Dus ik ben echt aangewezen op teksten van allerlei genres. Die lees ik, die analyseer ik en dan probeer ik betekenisvolle patronen in te herkennen. En die patronen die probeer ik dan ook te vergelijken met manieren van denken in het heden. Dus dat is een beetje wat ik onderzoek. Je vroeg specifiek naar dit project, dus economisch denken, zowel in de meer theoretische teksten die we over hebben uit de oudheid, als de wat meer informele teksten, zou je kunnen zeggen. En dan specifiek gerelateerd aan mensbeeld. En dat is wel iets wat ik heel belangrijk vind. Mijn uitgangspunt is dat eigenlijk elk economisch denken is ook denken over de mens. Daar zit altijd per definitie een mensbeeld in vervat. In ons hedendaags economisch denken, met name in het economisch denken van de man op de straat, verdwijnt dat mensbeeld een beetje uit het zicht. Het is wat minder expliciet. En we denken dat het een neutraal mensbeeld is. Dat het, de homo economicus, daarvan denken we, nou, dat is nu eenmaal hoe de mens werkt. Als je kijkt naar de tegenhanger van de homo economicus in de oudheid, dan zie je dat hij veel nadrukkelijker aanwezig is in het economisch denken. En ook veel nadrukkelijker normatief aanwezig is. Het gaat niet alleen maar over hoe de mens nu eenmaal is, maar ook hoe de mens moet zijn. Dus je zou kunnen zeggen, kort gezegd, dat in de oudheid veel explicieter economie en ethiek met elkaar vervlochten zijn dan dat het nu is.
En dat geldt dus eigenlijk niet alleen voor de geleerden als het ware. Je trekt een analogie, je zegt ik onderzoek, je kan natuurlijk in onze tijd de economische wetenschap onderzoeken en de groten van onze tijd als het ware. Maar er is ook in onze tijd zoiets als een alledaagse economische opvatting. De opvatting die meer gewoon de man in de straat of de vrouw in de straat erop nahoudt over economie. Dat is ook zo geweest in het oude Grieken, in het oude Griekendom. En in die tijd zelfs was er al sprake van een normatieve opvatting, een idee van hoe het leven zou moeten zijn, hoe de economie zou moeten zijn. Niet alleen bij de geleerden van die tijd, de Aristotelesen en dergelijke, maar ook bij de alledaagse man en vrouw.
Ja, zeker. Inderdaad, ook bij de alledaagse man of vrouw. De teksten waar je dan aan moet denken, dat zijn eigenlijk, dat zijn dus niet de systematische filosofische traktaten die we bijvoorbeeld uit de oudheid hebben, of de filosofische dialogen die we hebben, of misschien wat meer technische literatuur. Maar je kunt bijvoorbeeld denken aan een genre als een fabel. Fabels worden eeuwenlang mondeling eigenlijk vooral overgedragen. Ze zijn ook op schrift overgeleverd, maar ze functioneren eigenlijk in een wereld van mondeling taalgebruik. Ze hebben vaak ook een moraal van het verhaal. En in die wereld van de fabel zie je ook impliciet economisch denken naar voren komen, waar ook altijd een bepaald soort mensbeeld aan hangt. En het opmerkelijke vind ik altijd dat dat mensbeeld een beetje anders is dan wat je uit de meer elitaire filosofische bronnen naar voren ziet komen. Dus die elitebronnen, daar gaan we het misschien nog wel meer nader over hebben. Dat spreekt altijd ontzettend tot de verbeelding, maar dat zijn bronnen waarin economische vraagstukken uitdrukkelijk worden verbonden met vragen naar het goede leven. Hè? Naar hoe moet ik leven? Hoe leid ik een betekenisvol leven? En wat voor plek heeft dan economisch handelen binnen dat betekenisvolle leven? Mm-hmm. Nou, het mensbeeld dat daarbij hoort, is een mens die rationeel is. Niet alleen maar ten aanzien van hoe gebruik ik nou mijn middelen zo efficiënt mogelijk om mijn zelfgekozen doelen te verwezenlijken. En maar dat is uitdrukkelijk het soort rationaliteit die elke keer opnieuw weer expliciet de doelen bevraagt. En wat wil ik? Wat moet ik willen? Het is ook een mensbeeld waarin bijvoorbeeld iets als hebzucht behoorlijk wordt geproblematiseerd. Kijk je naar meer de economie van de man op de straat, zoals bijvoorbeeld in de wereld van de fabel, dan zie je een heel ander patroon naar voren komen. Het is misschien aardig om daar een voorbeeld van te geven. Het is een heel simpel verhaal van een hond. Die steelt een stuk vlees uit de keuken, rent ermee naar buiten. En terwijl hij op de vlucht is met dat enorme stuk vlees in zijn bek, loopt hij langs een rivier en in het water, in de weerspiegeling van die rivier, ziet hij ook een hond rennen. En het lijkt wel alsof die hond een groter stuk vlees heeft. Dus hij laat onmiddellijk zijn eigen stuk vlees vallen om in het water te springen en dat andere stuk vlees te pakken te krijgen. Nou, druipt natuurlijk met lege bek af. En dan is eigenlijk de moraal van het verhaal: hebzucht is dom, omdat je daarmee wat je al hebt verloochent voor iets wat meer is. Nou, dat klinkt heel moralistisch, dat is het in zekere zin ook. Maar als je het een beetje doordenkt, dan zitten er best wel wat eigenaardige dingen aan dit verhaal. Ten eerste, de hond die steelt een stuk vlees. Nou, dat is helemaal geen probleem, kennelijk, in het hele verhaal. Dat hoort bij de architectuur van zo'n verhaaltje, wordt niet geproblematiseerd. En vervolgens, de hebzucht is wel een probleem, maar om een heel andere reden dan in de wat meer technische, filosofische elitebronnen. Hè, waar hebzucht bijvoorbeeld een probleem is, omdat het met je aan de haal kan gaan. Omdat het je afleidt van het goede leven. Omdat het een eindeloos soort van drift is die maakt dat jij nooit kan beginnen aan de betekenisvolle kanten van het leven. Ja. Nou, het probleem in het verhaaltje van die hond is: waarom is hebzucht een probleem? Nou, het is gewoon dom. Het is gewoon onverstandig. Omdat je dan dus dat stuk vlees dat je hebt verliest. Het is eigenlijk om een andere reden wordt die hebzucht afgekeurd. En dat vind ik heel veelzeggend over het soort van rationaliteit wat eigenlijk wordt toegedicht aan de mens in deze fabels. In die fabels gaat het erom dat je slim bent. En niet zozeer op de juiste doelen afgestemd, maar dat je gewoon op een slimme manier de medemens te slim af bent, of op een slimme manier net nog eventjes de dag kan overleven. Het is een heel ander, meer misschien wat nuchterder mens- en wereldbeeld wat je daar naar voren ziet komen.
Ja. Ook een beetje sluw inderdaad wat dat betreft. Dat je andere mensen net iets te slim af moet zijn. En je maakt heel mooi onderscheid tussen de elitaire bronnen, de Aristoteles, de Plato, de Xenofoon van deze wereld, althans van de Griekse wereld, en de wat meer de man op straat als het ware. Dus de gewone mens als het ware. Wees jezelf er ook wel even op voordat we naar onze tijd gaan en wat we daarmee zouden kunnen, waar we zo meteen nog wel uitgebreider over komen te spreken. Maar je zei zelf ook al, ja, kijk, in zoiets, zo fabel als van die hond, zit ook al iets verpakt wat voor ons al wel problematisch klinkt, maar bij die Grieken misschien toch als minder problematisch werd gezien. Zoals bijvoorbeeld dat stuk vlees wat gestolen werd. Dat wordt dan als zodanig niet geproblematiseerd. Maar het gaat dan echt om dat het stuk vlees uit de mond valt. Dat wijst er misschien ook al wel op dat wanneer je sowieso onderzoek doet naar het verleden, je altijd weer te maken hebt met de antropologische setting van die tijd of de culturele setting van die tijd. En hoe,
zeker,
wat zie jij daar, wat valt daar in het bijzonder op, als het ware? We kennen natuurlijk van Aristoteles bijvoorbeeld dat hij een aantal dingen over slavernij heeft gezegd, maar wat valt nog meer allemaal op?
Ja, nog even over de antropologische setting. Dat is zeker een heel belangrijk punt. Nu is het niet het idee dat diefstal, dat kun je niet uit het verhaaltje afleiden, hè, dat diefstal geen probleem is in deze setting. Het is wel zo dat het hoort bij de logica van deze specifieke vorm van verhalen vertellen. Het zijn ook een beetje sterke verhalen. Verhalen waarin bepaald qua jongensgedrag misschien ook wel een beetje wordt uitvergroot en misschien ook wel een beetje wordt geïdealiseerd. Daaruit kun je niet één op één een maatschappelijke norm afleiden dat diefstal dus wel oké is. Dus dit wijst ons ook even op een andere dimensie waar je mee te maken hebt als je dit soort onderzoek doet, is dat je een goed oog moet hebben voor genre. Dus voor de logica van verhalen vertellen die eigen is aan een bepaald genre. Hè? Zoals je dus natuurlijk, waar we het helemaal nog niet over hebben gehad, maar wat misschien ook relevant is om te vermelden, een fabel gaat natuurlijk vaak over dieren, overschijnlijk. Maar iedereen snapt aan de manier van verhalen vertellen dat indirect het eigenlijk gaat over een soort universele onderliggende waarheid die iets zegt over de mens of een bepaald soort mens. Dat is een spelregel. Nou, dit soort spelregels die met genres samenhangen, die moet je natuurlijk ook meenemen in je onderzoek voordat je op een generaliserende manier dit soort motieven kan gaan duiden.
Ja.
Als we het hebben over de antropologische context. Ik vind dat je daar met die slavernij, daar haal je wel een heel belangrijk element aan. En dat is meteen, dat vind ik ook meteen een waarschuwing eigenlijk tegen al te optimistische gedachten over wat we nou één op één kunnen leren uit de oudheid. Hè. Ik zou geen simpele lessen willen trekken uit de oudheid. Dat lijkt mij buitengewoon ongezond. Al was het maar vanwege dit soort contexten die toch maken dat je op een andere manier gaat kijken naar de teksten. Dus slavernij is een realiteit van alle dag, is een grote economische factor. En als je het iets breder trekt en het niet alleen maar over slavernij hebt, maar over gewoon bepaalde gelegitimeerde vormen van ongelijkheid die je in de oudheid ook had. Dat moet je altijd in je achterhoofd houden als je dus aan de slag gaat met zo'n auteur als Aristoteles. Of zo'n auteur als Plato of Xenophon. En wat ze zeggen, dat spreekt vaak heel erg tot de verbeelding. Juist ook omdat het een beetje anders is dan wat wij zeggen. Maar daar zit altijd wel die keerzijde aan van, zij zijn een bepaalde stem in het debat. En de andere stem hoor je niet, want die is te hard bezig het dagelijks brood te verdienen. Ik weet niet of je daar, misschien is het wel aardig om daar een voorbeeld van te geven.
Ja,
Er wordt veel gesproken over, ik heb daar in het verleden ook wel onderzoek naar gedaan, een beetje de conceptuele gevolgen van de ontdekking van geld, of de uitvinding van geld en het opkomen van een geldeconomie. En wat je dan in veel genres ziet, is dat geld en geldeconomie, dus economisch functioneren met behulp van geld als een betaal- of uitwisselingsmiddel, dat wordt vaak tegenover geschenken economie gezet, hè? Dus de gift economy. Mm-hmm. Waarbij het een kwestie is van geven, ontvangen en teruggeven. Dat is niet totale onzin, maar wat je vaak toch een beetje ziet is een idealisering van die geschenken economie. En dat is bijvoorbeeld waar auteurs als Plato en Xenophon en Aristoteles ook rustig aan meedoen. Als zij nadenken over bijvoorbeeld onderwijs. Wie doen het verkeerd? Nou, dat zijn de sofisten, dat zijn de commerciële leraren in de retorica die voor astronomische bedragen lessen geven. Die
met
doen het verkeerd.
Praatjes.
Hoe hoort het te gaan met onderwijs? Nou, dat hoor je uit te wisselen als geschenk, hè, met vrienden onderling, enzovoort, enzovoort. En als je dat op het eerste gehoor hoort, dan denk je, ja, dat klinkt ook veel sympathieker en romantischer en het appelleert enorm.
Mm-hmm.
De keerzijde is, de stem van de sofisten, die hebben we eigenlijk nauwelijks overgeleverd gekregen. Ze waren een tijdje woest impopulair in de geschiedenis van de filosofie. En hun overlevering heeft daar denk ik ook wel aan te lijden gehad. Wat natuurlijk de keerzijde is, is dat een geschenkeneconomie, dat is een economie waarin dingen, goederen, hè, bijvoorbeeld wijsheid, onderwijs, huwelijken, die circuleren in een beperkt circuit. Hè, bijvoorbeeld alleen maar onder de adel. Hè, dat is een afgesloten, beschermd circuit van ons kent ons, wie trouwt met wie. En een geschenk, dat geef je alleen maar aan mensen die je kent. Je zou kunnen zeggen dat die sofisten, juist door commercieel onderwijs aan te bieden, dat circuit hebben opengebroken. He, dat zij misschien meer meritocratische pretenties hadden met hun onderwijs. En dat soort dingen moet je er eigenlijk altijd een beetje tegenin blijven lezen. Dus die antropologische setting ook, van wie is er aan het woord? Vaak de elite. Wat voor elite is het? Wat voor belangen hebben ze? En wat doen ze nu eigenlijk door bijvoorbeeld filosofie op een bepaald voetstuk te plaatsen, of door geschenkeneconomie op een bepaald voetstuk te plaatsen? Nou, daar zit wel degelijk ook een antropologische dimensie aan. Ze zijn bijvoorbeeld bezig om een eigen positie te legitimeren en veilig te stellen.
Ja, nou, wat kan je nou bijvoorbeeld dan, als je die andere genres raadpleegt, hè? Je zegt, wees inderdaad wees ervoor beducht in ieder geval, dat als je die populaire literatuur uit Griekenland leest, die we allemaal kennen, de klassiekers, dan zit daar een bepaalde antropologische setting in. Die moet je altijd verdisconteren als je dat onderzoek doet. Tegelijkertijd noem je die fabels andere genres. Ik kan me voorstellen dat de bronnen, als het ware, voor dat andere onderzoek, dat die een stuk magerder zijn dan de bron natuurlijk met Aristoteles en Plato. Er zijn natuurlijk veel meer werken over en is ook veel meer secundaire literatuur over, veel meer interpretatie. Hoe kan jij nou toch van zo'n fabel toch iets zeggen over die samenleving van toen en over de misschien ook wel het mensbeeld wat dus die alledaagse man met zijn fabel had over het economische denken?
Ja, dat is, het klopt wel wat je zegt, hoor, dat de bronnen, de elite is gewoon oververtegenwoordigd in de bronnen. Hun perspectief krijg je bijna automatisch in bijna alles wat je leest. De fabels, veel van die populairdere bronnen, die functioneren, zoals ik daarnet al zei, ook via mondelinge overdracht. Hè, dat er zit een bepaalde vorm van overdrachtskwetsbaarheid in. Iemand moet het ooit de moeite waard hebben gevonden om het op te schrijven, maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo. Ja. Hetzelfde geldt voor bepaalde spreekwoorden en gezegden, bepaalde anekdotes. Hè, dat soort genres, die zijn ook lastiger om te ontsluiten. Dat is binnen mijn project heb ik ook wel een bepaalde taakverdeling waarin ik wil niet zeggen dat de filosofische teksten makkelijker te analyseren zijn, maar het is wel makkelijker om daar een begin mee te maken. Omdat je om te beginnen al gewoon lang aaneengesloten teksten hebt. En je kunt gewoon beginnen met lezen. En met die fabels en die gezegden en anekdotes, die zijn vaak dan weer ingebed in andere genres als ze zijn overgeleverd. Dus je hebt te maken met heel indirect materiaal, waar je eerst door heel veel betekenislagen heen moet, voordat je echt aan de slag kan met een soort van kern. Dat is ingewikkeld. En het onderzoek moet ook beginnen. Dus het moet ook nog maar blijken dat ik hier heel veel uit ga halen. Maar ik ben er best wel optimistisch over. Ik denk wel dat je, als je een beetje af bent van het idee, theorieën zijn alleen maar te vinden in lang aaneengesloten teksten. Mm-hmm. Maar ik denk, het is een kwestie van gevoeligheid ook ontdekken voor wat kun je uit korte soundbites bijvoorbeeld halen en de manier waarop ze functioneren. Of korte verhaaltjes die elke keer weer in een andere context betekenis krijgen. Ik denk dat daar best wel veel uit te halen is. Net als dat je ook heel veel kennis kunt opdoen over economisch denken door flarden van gesprekken op te vangen heden ten dagen. Als je mensen in de trein met elkaar hoort praten en dan hoor je de een zeggen, ja, maar dan ben je toch echt een dief van je eigen portemonnee. Nou, dit soort slogans, daar zit eigenlijk al een heel, daar zit eigenlijk een economische aanname in. En er zit ook een bepaalde visie in van wat het is om rationeel te zijn. Ja. En namelijk, nou, meer is altijd beter en je moet er een voordeeltje uitslaan.
Nou, dus dan daarmee komen we toch weer een beetje terug inderdaad in onze tijd. Je gaf wel even aan, denk ik, heel terecht van, nou ja, je moet altijd goed kijken naar, ook in dit onderzoek, en dat doe je dan ook naar de antropologische setting waarbinnen je onderzoek doet. Tegelijkertijd zijn er in zijn algemeenheid wel een aantal punten van verschil aan te wijzen tussen hoe die oude Grieken dachten over de economie en hoe wij in onze tijd denken over de economie. Dat geldt niet alleen voor onze wetenschappelijke elites als het ware, maar ook gewoon voor de man op de straat in onze tijd. Je noemde al even één punt, dat ging over de, de normen geladenheid of de, het idee dat een bepaald mensbeeld uitspreekt, het idee van het goede leven. Het zat ook bij de Grieken er al in. Wat kan je daarover zeggen met die oude bron in de hand? Wat zou je dan toch nog kunnen zeggen over hoe wij tegenwoordig daarnaar kijken in ons economische denken van de man op de straat, als het ware?
Ja, nou, ik denk dat in het economisch denken van de man op de straat, dat de homo economicus daar dus nog heel erg levend is. Terwijl in allerlei takken van economische wetenschap er al een veel genuanceerder mensbeeld gangbaar is, waarin die homo economicus eigenlijk een beetje wordt gerelativeerd. Hè? Dat de rationaliteit van deze homo economicus, die wordt tegenwoordig ook bevraagd. Hè? Denk aan Amartya Sen met Rational Fools. Je hebt in de economische psychologie, hè, heb je ook allerlei theorievorming over hoe rationeel zijn we nou? Zijn er geen andere factoren die een rol spelen in de sociale economie? Staat niet zozeer het individu centraal, maar de mens als ingebed wezen, hè, als wezen ingebed in sociale relaties. Dus in de economische wetenschap is dat mensbeeld al lang genuanceerd, zou je kunnen zeggen. Maar als je de man op de straat vraagt van hoe zit een mens nou echt in elkaar, dan krijg je vaak toch, denk ik, wel antwoorden als ja, je moet wel een beetje aan jezelf denken, hoor. En iedereen denkt aan zichzelf. En dit zijn eigenlijk allemaal soundbites waarin die homo economicus verstopt zit. Hè? We hebben een atomair individu. Het is iedereen tegen iedereen, want het is in zekere zin ook een zero-sum game in de wereld. Want er is schaarste, hè? De grote aanname is schaarste. En hoe moeten we als individuen, de economische vraag is, hoe houd je je als individu staande in een wereld van schaarste? Hoe zorg je ervoor dat jij zoveel mogelijk van je verlangens verwezenlijkt in die wereld van schaarste?
Dat betekent dan voor de man op de straat, zorg uiteindelijk gewoon heel erg goed voor jezelf. Op
bijvoorbeeld. Maar ook als je een ander mens, als je een ander individu wil aansturen in zijn gedrag, als je wil dat een ander iets op een bepaalde manier doet, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een beleidsmaker of het perspectief van een leraar voor een klas. Nou, wat zijn dan je voornaamste middelen? Spreek dat rationele individu aan. En dat individu met die hele bepaalde vorm van rationaliteit. Hoe doe je dat? Met prikkels. En dus belonen of straffen. En we denken, dit is een neutraal, beschrijvend mensbeeld. En zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een self-fulfilling prophecy. Als je mensen op deze manier behandelt, als je mensen op deze manier tegemoet komt, dan gaan ze zich hiernaar gedragen. En een aardig voorbeeld vind ik altijd dat beroemde onderzoek over kinderdagverblijven, waar het standaard probleem altijd is dat rond een uur of zes moeten die kinderen worden opgehaald. Maar de ouders komen altijd standaard te laat. Nou, hoe kun je daar als kinderdagverblijf nou voor zorgen dat die ouders een keer op tijd komen? Nou, op verschillende plekken is geëxperimenteerd met een boete. Kom je een kwartier te laat, dan betaal je, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, 5 of 10 euro boete. Dus je spreekt die homo economicus aan, want dat zit in ons informele denken over hoe mensen nu eenmaal in elkaar zitten. Je spreekt die aan en dan voer je zo'n boete in. Wat gebeurt er in de praktijk? In de praktijk maak je hiermee de ander tot homo economicus. Want die denkt, oké, die kijkt op zijn horloge en die denkt, nou, ik zie al aankomen dat we te laat komen. Ik zou kunnen haasten, maar weet je wat, ik heb die 10 euro heb ik er wel voor over. Dat ik even wat rustiger, dat ik een trein later kan pakken of zo. En dan wordt het onderdeel van de berekening. Dus ik denk dat, hier zie je ook het normatieve van dit mensbeeld. Als je mensen op die manier gaat benaderen, dan gaan mensen zich ernaar gedragen. Dus zo neutraal is het niet.
Ja.
Nou, kijk je naar de wereld van de oudheid, dan is dit niet een helemaal vreemde manier van denken. En ik vind een heel mooi voorbeeld van iemand in de oudheid die eigenlijk iets soortgelijks denkt. Dat is een fictief personage, namelijk Callicles, uit de dialoog van Plato, de Gorgias. Mm-hmm. En Callicles, voor hem is eigenlijk de enige zinvolle manier van leven dat je je verlangens zo groot mogelijk maakt en ze dan vervolgens allemaal najaagt. En in de in de praktijk van het leven in Athene van die tijd heb je natuurlijk wetten en praktische bezwaren. Maar eigenlijk, ja, normen en waarden zoals rechtvaardigheid, je moet eerlijk delen en je moet jezelf beteugelen en zo. En daarvan zegt Callicles, ja, dit is eigenlijk moedwillige zelfslavernij. Waarom onderwerpen we ons hier aan? Hmm. Dit zijn normen en waarden die bedacht zijn door de zwakkeren in de samenleving die er anders gewoon niet komen. Dus die hebben bedacht, dat om de sterkere in toom te houden, hebben die bedacht, nou ja, je moet eerlijk delen en je moet een beetje beteugeld zijn. Nou, dat is dat wereldbeeld van Callicles, dat vinden we misschien een beetje te extreem. Hè? Dus dat idee dat we de hele moraliteit overboord gooien, dat gaat ons misschien een beetje te ver. Maar wat je hier wel heel duidelijk aan ziet, is toch een wereldbeeld waarin consumptie, hè, dus pakken wat je kan pakken, gebruiken wat je kan gebruiken, wordt heel erg gezien als zeg maar, de arena voor individuele vrijheid. En daar mag je niet aankomen.
Ja, dus
dat geldt voor Callicles ook.
Die Callicles, ja? is eigenlijk dus een... in die tijd was dat een soort uitzondering of een soort randfiguur eigenlijk in het dialoog van Plato. En in onze tijd herkennen we die Callicles misschien wel wat meer in onszelf dan we op het eerste oog zouden willen of dan we doorhebben.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in de oudheid de shockfactor veel groter was bij zo'n monoloog van Callicles. De heden ten dagen hebben we natuurlijk nog steeds die shockfactor. En we willen nog steeds niet meteen toegeven dat je dan ook maar alle moraliteit overboord moet gooien. Dat gaat dan te ver. Mm-hmm. Maar het heeft wel een zekere appeal. Hè? Dus als je dan studenten vraagt, wat vinden jullie nou van dat wereldbeeld van Callicles? Als je dan even doorvraagt, dan denken vaak mensen toch wel een beetje van, ja, maar we zijn inderdaad ook allemaal egoïstisch. En dan stuit je vrij snel op die homo economicus. En wat dus interessant is ook aan die tekst is dus dat Socrates, die heeft een enorm probleem. Want Callicles, ja, die heeft wel echt de appeal van de recalcitrantie. Hè? Mm-hmm. Dat is zo'n radicale denker waar jongeren graag ook mee weglopen. En hoe ga je daar nou tegenin? Het enige wat hij kan doen is verhalen vertellen. En dit is het moment waarop Socrates het verhaal vertelt van de man met de kruiken. Wat ik altijd een prachtig verhaal vind. Het zijn eigenlijk twee mannen. En die hebben allebei een serie kruiken. Ja, allebei een stuk of vijf kruiken. En ze hebben een identieke opdracht. Ze moeten die kruiken vullen met melk en honing en wijn en olie. En nog eens een kostbare fluid. Mm-hmm. En het punt is, het zijn kostbare vloeistoffen. Dus je bent er wel even mee bezig. Je loopt een tijdje heen en weer voordat je die kruiken vol hebt. Het cruciale verschil tussen die twee mannen is dat de ene man altijd goed heeft gezorgd voor de kwaliteit van zijn kruiken. Ja, dus geen barsten of gaten daarin. Nou, hij is wel even bezig met heen en weer lopen met zijn vloeistoffen. Maar hij heeft een eindige taak. Ja, op een gegeven moment is hij gewoon klaar. Die andere man heeft zijn kruiken verwaarloosd. En er zitten allemaal gaten en scheuren in. Dus hij loopt ook heel hard heen en weer met zijn vloeistoffen. Maar hij is nooit klaar. Want het loopt natuurlijk aan de andere kant er gewoon weer uit. Ja. Nou, wat Socrates probeert te vertellen met dit verhaal is, hebben we nou eigenlijk te maken in ons consumptiegedrag met een zekere givenness of wants? Hè, waarin alles wat we willen gewoon een gegeven is. Dat hoeven we niet te bevragen. Dat is eigenlijk, dan wacht jou het lot van de man die niet zo goed op de kruiken heeft gelet. Hè, met de lekkende kruiken. Mm-hmm. Of moeten wij onze verlangens en onze wensen begrenzen en bevragen? Hè? Dat is het intact houden van je kruiken. En dat is dus eigenlijk de fundamentele vraag die hij oproept in zijn gesprek met Callicles. En wat ik heel interessant vind aan het gesprek is, hij overtuigt Callicles totaal niet. Dit zijn twee mensen met radicaal verschillende wereldbeelden. En een van de dingen die prachtig worden gedramatiseerd in de Gorgias is, op een gegeven moment sta je zo ver van elkaar af, dan zijn je waarden om te beginnen al zo verschillend van elkaar en spreek je zo'n verschillende taal, dan is eigenlijk discussie niet meer mogelijk. Het enige wat je dan kan doen is naast elkaar je verhaaltjes afsteken. Maar er komt gewoon geen moment waarop die verhalen echt met elkaar, waarop er echt een gesprek ontstaat. Dat vind ik een van de, het is onthutsend om te lezen. Maar ook wel een van de mooie dingen aan dit soort teksten, vind ik.
Nou, je kan natuurlijk zeggen, die Kallikles die staat wat voor homo economicus in onze tijd. Dat is waarbij je ook al wat je eerder al zei, wij in onze tijd in het economisch denken, in ieder geval iets wat daarbij hoort, is dat we de verlangens van mensen als een soort natuurlijk gegeven, de givenness of wants, zoals je dat noemt, als een natuurlijk gegeven beschouwen en als iets wat gewoon bestaat. En elkaar daarop aanspreken, op de doelen, van moet je dat eigenlijk wel willen of wat dan ook. Mm-hmm. Dat is wel, nou, misschien het is niet grof, maar het is wel ongepast. Of mensen zien het als badinerend als je daarover begint, want dat bepaal ik toch zelf wel. Tegelijkertijd zie je ook in onze tijd, denk ik, natuurlijk nu heel veel vraagstukken die helemaal samenhangen juist met die gegevenheid van de verlangens van mensen. Van het willen consumeren, van het alsmaar meer. Denk aan allerlei thematieken over duurzaamheid, maar ook over ecologie. Waarbij juist de vraag wordt opgeworpen, ja, moeten we nou niet eens een keertje al die verlangens van ons, al dat consumeren, als zodanig zelf ter discussie stellen? Nou, heb ik begrepen dat jij ook werkt met professionals of met werkende mensen die met wie je samen deze teksten bijvoorbeeld leest. Je gaf net aan, in Socrates en Kallikles zie je dat die mensen zo ver uit elkaar staan dat ze eigenlijk geen wezenlijk gesprek met elkaar kunnen voeren. Toch doe jij als in die setting met die professionals een poging om samen met mensen die teksten te lezen, om denk ik ook de vraag op de antwoord te kunnen geven op een aantal vragen die mensen misschien hebben in deze tijd. Kun je daar misschien eens iets meer vertellen over jouw ervaring, met wat voor soort mensen jij werkt en wat de vragen zijn waarmee zij dan ja, eigenlijk zitten en hoe dat in die teksten, hoe je daar antwoord op, een antwoord op zou kunnen geven of in ieder geval een soort een idee van wat er speelt?
Ja. Ik werk inderdaad, tenminste ik heb in het verleden wel een aantal keer series van gesprekken gevoerd met mensen bijvoorbeeld uit de financiële sector of ook uit de juridische wereld. En ik wil daar ook graag mee doorgaan. En die teksten, die gesprekken zijn gecentreerd rond dit soort teksten. En ik denk dat dit eigenlijk al een heel belangrijk gegeven is. Dus wat Kallikles en Socrates doen is vanuit een heel polemische context elkaar proberen te overtuigen, waarbij ze onmiddellijk ook zelf op het spel staan. Het prettige van teksten is, als je met z'n allen je buigt over een tekst en die niet één keer, maar misschien twee of drie keer moet lezen voordat je er goed genoeg in zit, voordat het genoeg tot je gaat spreken, dan heb je eigenlijk al een soort van stap naar achter gezet. En daarmee creëer je op zichzelf al een gesprekssituatie, is mijn ervaring, waarin mensen wat meer hun eigen overtuigingen bereid zijn om op het spel te zetten. Dus dat vind ik op zichzelf al dat was voor mij ook een heel leerzame en verhelderende ervaring. Dat praten over teksten maakt het vaak ook wel makkelijker.
Dus de retorische arena is als het ware anders. Zo'n Socrates en een Kallikles die met elkaar natuurlijk sprekenderwijs elkaar proberen te overtuigen, dat is alweer iets anders dan wanneer jij als persoon een tekst leest als het ware. Dan kan je toch op een andere manier, neem je de kennis die erin zit, stel je daarvoor open dan wanneer je met iemand anders daarover spreekt. Het medium zelf is als het ware belangrijk daarin.
Ja, zeker. Dat om te beginnen. Verder denk ik dat bijna niemand met wie ik praat nou echt een Kallikles figuur is. En nu wil ik ook niet zeggen dat ik zelf een Socrates figuur ben. Maar ik denk ook niet dat er echt mensen rondlopen die het wereldbeeld, met name het zelfbeeld, hebben dat Kallikles heeft. Hmm. En dat beeld van Kallikles, als we heel pessimistisch zijn, dan zeggen we vooral dat andere mensen zo in elkaar zitten. Maar als we over ons eigen over ons eigen identiteit of ons eigen reilen en zeilen nadenken, dan dichten we onszelf toch wel iets meer een wat betekenisvoller leven toe. Dus dat is om te beginnen al een belangrijke observatie. Ja. Want dat betekent dus dat dit een mensbeeld is, wat hij uitspreekt, dat ons eigenlijk in belangrijke zin geweld aandoet. Het beperkt ons heel erg in de manier waarop we naar onszelf kijken. Als we allemaal echt zouden geloven dat we zo zouden zijn als Kallikles, en als we allemaal echt zouden denken dat dat het goede leven is, nou ja, dan leiden we het leven van, en hier maakt Socrates een beetje een flauwe woordgrap, Maar ik denk dat als beeld is het misschien toch best wel sterk om over na te denken. Socrates, die op een gegeven moment niks anders kan doen dan gewoon maar schelden. Dat is een van de ontluisterende momenten in deze dialoog. Die zegt, Callicles, jij leeft het leven van een garadrios. Garadrios is, heb ik moeten opzoeken hoor. Dat is een bepaald soort van vogel die in de mediterrane wereld rondloopt. Dat is een vogel die een beetje de smerige gewoonte heeft om te eten terwijl hij aan het scheiden is. Het is een scheidlijster. En een heel erg plastisch beeld. Hè. Eigenlijk, je ziet het beeld van die kruik ook weer terugkomen. Hè. Dus de mens als container. Je giet er iets in en er komt er aan de andere kant weer wat uit. Dat is het dan gewoon. Dat is het leven. Input, output. That's it. En is dat het nou echt? En als je dat mensbeeld, als je dat ter discussie stelt, dan zal bijna iedereen zeggen, er moet meer zijn dan dit. En dit is een heel armzalig mensbeeld. Dus het is op zich al heel ontluisterend om te laten zien dat dit de uiterste consequentie is van de homo economicus, voor wie bijvoorbeeld elk verlangen als gelijkwaardig wordt behandeld. Hè? Als je de givenness of wants hebt, dan is er geen verschil meer tussen het goede en het plezierige. En als alle kwalitatieve verschillen wegvallen, dan blijft er niks anders meer over dan kwantiteit. Hè? Dan is meer altijd beter. Is dat het nou echt? Nou, dat, op zichzelf is dat al een heel leuk begin van een gesprek. Ik moet er ook bij zeggen dat dit soort teksten bespreken met wie dan ook, hoor, ook met studenten of met het bredere publiek, ontlokt ook altijd een zekere irritatie. Want er is ook wel iets heel irritants aan Socrates, die elke keer maar beweert dat de manier waarop jij je leven leidt, dat het niet echt is of dat het niet betekenisvol genoeg is. Ja. En irritatie is ook op zich een hele gezonde reactie op zo'n tekst. Dus dat zijn dingen die in zo'n gesprek naar voren komen en die ook uitgesproken worden en waar we dan ook op doorgaan.
Binnen wat voor context komen de vragen op die mensen dan hebben als ze zo'n tekst lezen? Bijvoorbeeld die financiële professionals of juristen en dergelijke. Wat leeft daar? Wat speelt daar dan in concrete zin? Of wat voor vragen waarop ze dan, waar ze door geprikkeld worden als ze dit soort teksten lezen?
Ja, nu moet ik wel proberen ze recht te doen. Maar in het algemeen zijn het mensen die werkzaam zijn in de hogere regionen van de financiële sector. En het is natuurlijk wel zo dat veel banken sinds de crisis van 2008 ook wel echt een missie hebben om een soort cultuurverandering in het bankwezen tot stand te brengen. Misschien bij de ene bank wat oprechter dan bij de ander. Misschien is het soms gewoon ook wel een vorm van window dressing. Mm. Maar ik denk oprecht dat er veel mensen in de financiële sector rondlopen die op zoek zijn naar een vorm van herbezinning op waar is eigenlijk de economie voor? Hè? Wie of wat dient de economie? Ja. En ik denk dat het lezen van dit soort teksten dat het een goede aanjager van de conversatie is. Ik wil niet daarin natuurlijk niet de antwoorden aanjagen, maar ik vind het altijd mooi om te zien dat je met deze teksten dat gesprek kan openbreken. En de wat voor vraag, dat is wel een hele centrale vraag waar veel mensen mee rondlopen.
Ja, dus je zei ook al, die Callicles en de Socrates, is natuurlijk ontluikend om te zien dat ze eigenlijk op een gegeven moment niet meer met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus misschien juist het al het gesprek kunnen aangaan met elkaar, een taal vinden of iets dergelijks, waarmee je de vinger op misschien dingen die je al wel ervaart, waar je denkt, waarom gaat het eigenlijk zo, maar ik weet ook niet hoe het anders zou moeten. Dat je door wijze van die contrastbronnen al een bepaald taal samen kunt gebruiken om problemen onder woorden te brengen die eerst niet onder woorden gebracht konden worden. En dat het al een soort, in ieder geval een opstarter is om iets met elkaar te bespreken. Nog niet eens per se de antwoorden, maar in ieder geval om het gesprek aan te gaan.
Ja, dat vind ik een hele mooie. En ik denk juist ook dit soort verhalen met hele pakkende beelden. Hè, dus iets als zo'n lekkende kruik, of zo'n vogel. Als je dat één keer hoort, dan blijft je dat wel bij als beeld. En dat draagt denk ik ook wel bij aan een wat rijker idioom in nadenken over dit soort vraagstukken. En al helemaal wat je zegt, ja, er is eigenlijk geen passende taal voor bepaalde vragen. Dat geldt natuurlijk al helemaal. Je stipt het net al een beetje aan. als het gaat om het problematiseren van consumptie. Hè, dus de standaardreactie is inderdaad, waar bemoei je mee? Dat maak ik toch zeker zelf uit. Hè? Dat is ons vrijheidsbegrip. Voor ons is vrijheid inderdaad kunnen kiezen wat we consumeren. En daar horen mensen zich niet mee te bemoeien. Want als je ermee bemoeit, ja, dan ben je de dominee. Of en dan krijg je een reactie van, ja, je bent mijn vader niet. Hè? Dat is ook zo'n soort figuur. Hè? De vader, de dominee, dat soort figuren. En dan is het dus ook heel interessant om te zien dat in de oudheid, in dit soort discussies, dan gaan mensen het ook over vrijheid hebben. En Callicles die linkt die vrijheid ook rechtstreeks aan de vrijheid om zoveel mogelijk te mogen verlangen en die verlangens ook zoveel mogelijk te kunnen najagen. Dat is voor hem vrijheid. En Socrates zegt, ja, is dat nou vrijheid? Je bent in wezen gewoon slaaf van je eigen verlangens. En je komt helemaal niet meer toe aan het goede leven. Je bent alleen maar de momentane pleziertjes aan het achterna lopen. Dus dan zie je dat iets wat zo centraal is voor ons, hè, dat vrijheidsbegrip, dat we ook dat is heel centraal voor de manier waarop wij onszelf als mens positioneren. Ja, daarover, daar kun je ook een ander perspectief op hebben. Daar kun je een heel ander concept tegenover stellen. En dat alleen al geeft, denk ik, mensen ook weer wat meer denkruimte om na te denken van, is dit nou eigenlijk wel echte vrijheid?
Mag ik het dan zo samennemen dat, ondanks dat we nu in onze tijd een hele andere economische vragen zitten, of ook met andere economische constellatie dan de oude Grieken, dat toch de vragen en de gesprekken die destijds gevoerd werden over bepaalde economische kwesties, en die ook met het maatschappelijk leven te maken hebben, ook in onze tijd gewoon nog steeds spelen en relevanter zijn dan ooit. Wat dat betreft er niet zo heel erg veel veranderd is.
Ja, ofwel dezelfde vragen spelen, of ik denk soms ook wel, we zijn sommige vragen ook wel een tijdje vergeten. En je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat consumptie nu weer hoog op de agenda staat. Maar dat is echt wel een tijdje weg geweest. Dus er zat ook wel een soort van, in ons denken ook een soort van laissez-faire in. Waar het gaat om het denken over consumptie. En pas, nou, ik zie eigenlijk de afgelopen 10 jaar pas dat in de grotere economische debatten, dus de vraagstukken van consumptie, maar ook van, is, van onbegrensde groei bijvoorbeeld, weer nadrukkelijk op de agenda staan. Ja. In de oudheid waren dit de centrale vragen. Dus het is inderdaad wel een soort van, ofwel de vragen zijn hetzelfde gebleven, of ik denk ook wel eens dat, gewoon als je kijkt naar denken in een andere cultuur, of het nou de oudheid is of een andere cultuur hier op de wereld. Het kan ook ons repertoire aan goede vragen ook weer uitbreiden. Dus ik denk bijvoorbeeld dat veel van die denkers die bezig zijn met bijvoorbeeld begrenzingen aan groei, hè, en of de logica van economische groei, of daar niet uiteindelijk ook een soort van interne tegenstrijdigheden in zitten, en of het wel te rijmen is met de eindige resources van onze planeet. Mm-hmm. Veel van die denkers die grijpen ook inderdaad wel terug op bijvoorbeeld iemand als Aristoteles. En ik denk dat dat geen toeval is. Ik denk dat Aristoteles lange tijd echt een vehikel is geweest om het vraagstuk van, moet er een bovengrens zijn aan rijkdom? Moet groei begrensd zijn? Om die weer op de filosofisch-economische agenda te zetten.
Ja. En dat dus toch eigenlijk wat we daarmee zien, iets in ieder geval van die Griekse economische manier van denken, waarin dat goede leven ook verdisconteerd is, dat we dat ook in onze tijd toch wel eens in ons economisch denken zouden kunnen gebruiken op een bepaalde manier. Toch de normatieve vraag ook stellen van, is dit wat ik verlang, hetgeen, is dat ook wel wat ik zou moeten willen? En niet alleen ik, maar ook als samenleving, als collectief, als mensheid misschien zelfs wel.
Ja, die vraag van, is het wel wat ik moet willen? Ik denk dat het moeilijke daarvan is dat we dat allemaal heel erg als een privévraag ervaren. Ja. Het is echt een vraag van individuele zingeving. En we hadden het er net al over, daar moet niemand zich mee bemoeien. En wat we hebben verloren, wat we kwijt zijn, is een taal of een modus waarin we hier publiekelijk over kunnen praten, zonder dat we ons nou allemaal heel erg bevoogd voelen door de ander.
Ja.
Ik heb ook geen idee hoe dit nou makkelijk op te lossen is, want er zit ook altijd iets bevoogdends aan dat iemand anders je gaat vertellen. En in het Grieks kan dat dus heel goed. In het Grieks kan iemand anders tegen je zeggen, ja, jij denkt dat jij hier gelukkig van wordt. Hè, van de hele avond op de bank zitten met een fles wijn en Netflix kijken. Jij denkt dat je gelukkig bent, maar je bent niet gelukkig. Nou, dat vinden wij in ons hedendaags taalgebruik, vinden we dat totale nonsens. Hè? Bij ons is geluk zoiets subjectiefs, het is geen kwalificatie van de kwaliteit van je leven. Mm. Maar het gaat heel erg over een subjectieve ervaring van welbevinden. Daar heeft een ander helemaal geen toegang toe. En dus dat voortdurend dat terugtrekken in het subjectieve, en dat dan steeds relateren aan die consumptievraag, maakt dat deze vraag een heel moeilijk onderwerp tot gesprek wordt. En we zijn eigenlijk de vaardigheid en de taal kwijt om hier gezamenlijk, in gezamenlijkheid, een betekenisvol gesprek over te voeren. Ik ben heel erg benieuwd of ik met mijn onderzoek toch op een of andere manier wat handvatten kan geven om toch dit type gesprek weer op de agenda te kunnen zetten.
Ja, want dan komen we denk ik bij het laatste wat mij nou nog, wat een vraag die ik nog heb. We begonnen natuurlijk dit gesprek met het onderscheid tussen zowel in onze tijd de economische elite, het wetenschap, maar ook de man op straat. En dat had je ook in de oude Grieken. En toen had je het over de homo economicus, die toch nog in het alledaagse economische denken van, ook in onze tijd misschien nog wat dominanter is dan we denken. Of dan we zouden willen misschien met elkaar. Je doet natuurlijk die gesprekken met die professionals. Dat is ook wel een beetje natuurlijk de elite, zou je kunnen zeggen, van Nederland. Zie je nou, of van andere plekken, zie je nou dat zie je daar veranderingen in dat idee van dat mensbeeld van de homo economicus bij die gewone man, als het ware? Zie je dat daar ook die opvattingen doordruppelen? Of zijn het vooralsnog toch ook een beetje elitaire aangelegenheden? Toch ook hier weer misschien die financiële elites en de juristen, zijn die ook niet een beetje zoals de stadsinwoners in het oude Grieken ook eigenlijk waren? Dat waren natuurlijk ook gezettelde mensen die ook de vermogens hadden en de rust en de tijd om daar over dat soort vragen na te denken. Zien we daar niet weer een beetje ook iets tragisch in de tijd zichzelf spiegelen of herhalen? Dat we hier weer met een bubbeltje gaan hebben, maar niet in brede kring.
Ja, dus dat dit wederom gewoon weer een gesprek of een thematiek is voor, laten we zeggen, de havermelk drinkende elite.
Bijvoorbeeld.
Dat is, dat is een reëel probleem. Ik zie daar ook niet meteen een oplossing voor. Ik denk dat je daar gewoon wel gelijk in hebt. Dus het is natuurlijk ook wel typisch het onderwerp wat in mooie dikke boeken die je op de koffietafel kan leggen uiteen wordt gedaan. Hè, van die boeken, zoals Piketty of David Graeber of Raworth. Nou, leuk om te hebben. Je hebt er een keer een hoofdstuk uit gelezen. Je hebt er natuurlijk ook een bepaald soort van cultureel kapitaal mee te pakken. Hè? Je kunt er mooi mee pronken. En gaat het eigenlijk nog verder dan dat? Ik hoop eigenlijk uiteindelijk wel, en dat is ook een van de dingen waar ik wel benieuwd naar ben en waar ik me ook wel voor wil inzetten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar jongeren, als je kijkt naar schuldenproblematiek onder jongeren, dan zie je dat de afgelopen 10, 15 jaar explosief gegroeid is, zoals überhaupt schulden mondiaal de afgelopen 30 jaar explosief gegroeid zijn. En daar zie je eigenlijk al meteen aan dat dat idee van menselijke rationaliteiten die we vaak ophangen aan die homo economicus niet helemaal klopt. Want betekent het nou dat we allemaal massaal de afgelopen 30 jaar dommer zijn geworden? Zijn jongeren de afgelopen 15 jaar dommer geworden? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat er allerlei andere krachten spelen op mensen, met name ook op jongeren, die maken dat zij in de schulden raken. En met een te duur telefoonabonnement, met een scooter die op lease wordt gekocht. Toch zie je vaak als je kijkt naar financieel onderwijs voor jongeren, naar cursussen die worden aangeboden door het Nibud bijvoorbeeld, van die pakketten, dan gaat het aanpak van schuldenproblematiek gaat toch nog heel vaak over gewoon leren boekhouden, leren rekenen. Hoe voorkom je schulden? Nou, je moet gewoon niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Is dat nou echt zo dat is wat de jongeren niet snappen? Is dat nou waardoor ze in de schulden raken? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat achter dat consumptiegedrag van jongeren heel veel andere factoren meespelen. Dat ze iets willen omdat iedereen het heeft. Of dat ze iets willen omdat niemand het heeft. Of dat ze iets willen omdat het er duur uitziet. Dat zijn allemaal van die typische motieven die je niet meteen in zo'n soort model kwijt kan. Ik denk dat ook jongeren in Nederland, ook de jongeren die helemaal niet zitten te wachten op een mevrouw die Aristoteles leest, wel geholpen zijn met een lespakket waar dit soort vragen wat nadrukkelijker aan de orde komen. Waarin ook bijvoorbeeld, zoals ik voor mijn werk, voor mijn professionele werk, fabels analyseer. Ik denk dat het ook handig is als iemand een keertje ze laat zien hoe een reclamefilmpje werkt. Dat je daar bijvoorbeeld een bepaalde lifestyle voor geschoteld krijgt. Waarin je hartstikke uniek bent. En waarin je dit en dit en dit moet willen. Of dat iemand voor ze misschien bepaalde verkiezingsposters of zo met ze analyseert. En ik ben al met een aantal mensen in gesprek die betrokken zijn bij, een revisie van het economieonderwijs, maar die ook veel ervaring hebben met de vakdidactiek. En ik denk dat met zoiets je eigenlijk ook op een zinvolle manier dezelfde discussie kan voeren, maar dan niet met een dik boek op de koffietafel of met alleen maar financiële professionals.
Ja. Dus daar ligt ook nog een hele onderwijstaak eigenlijk voor ons. Tazuko van Berkel, ik wil je danken voor het gesprek. En wellicht dat we daar nog in de toekomst op dat gebied bij nieuwe ontwikkeling nog wat verder over kunnen praten. Voor nu in ieder geval ontzettend bedankt.
Heel graag gedaan.
Beste kijker van De Nieuwe Wereld, geniet jij ook van onze gesprekken? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Je ontvangt hem altijd als eerste onze meest recente afleveringen. Bedankt voor het kijken alvast en tot ziens.